Er zijn allereerst een aantal mededelingen, gemeente. In de eerste plaats herinneren we u eraan dat morgen de catechisaties op de maandag weer zullen beginnen. De vrijdagse catechisaties zijn de afgelopen week begonnen. Dat wil zeggen dat morgen om 5:00 de jongeren van 12 tot 14 jaar verwacht worden. Om 6:30 de jongeren van 15 en 16 jaar en om 7:15 degene van 17 jaar en ouder. Tweede mededeling is, ook een herinnering, dat aanstaande dinsdag, zo de Heere wil, de Bijbelkring weer zal beginnen. Begint om 7:30. Woensdag zal er een bejaardenmiddag zijn die om 2:30 begint. Degenen die vervoer nodig hebben kunnen voor die tijd contact opnemen met de diakenen. En de laatste mededeling is dat ik gisteren voor het beroep van Barendrecht heb bedankt. Tot zover deze mededelingen. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde uit niet heeft geschapen, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit zal laten varen enig werk van zijn goddelijke handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door de Heere Jezus Christus de Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen uit Psalm 142 de versen 1, 2 en 7. Luisteren nu naar het lezen van de Wet des Heren. Vervolgens zingen we uit Psalm 130 het tweede vers. Zo gij in het recht wilt treden, o Heren, en gadeslaan onze ongerechtigheden. Ach, wie zal dan bestaan? Maar nee, daar is vergeving altijd bij u geweest. Dies wordt gij, Heren, met beving recht kinderlijk gevreesd. Tweede vers van Psalm 130. Vervolgens lezen we in de schriften, en de schriftlezing zal deze morgen zijn uit Richteren 16, de versen 18 tot en met 31. We noemen u Richteren 16, de versen 18 tot en met 31 na de wet des Heren en na het zingen van Psalm 130, het tweede vers. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelve. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Richteren 16 vanaf het 18e vers. Als nu Delila zag dat hij haar zijn ganse hart verklaard had, zo zond zij heen en riep de vorsten der Filistijnen, zeggende: Kom ditmaal op, want hij heeft mij zijn ganse hart verklaard. En de vorsten der Filistijnen kwamen tot haar op en brachten dat geld in hun hand. Toen deed ze hem slapen op haar knieën en riep een man en liet hem de zeven haarlokken zijns hoofds afscheren. En zij begon hem te plagen en zijn kracht week van hem. En zij zeiden de Filistijnen over u, Simson. En hij ontwaakte uit zijn slaap en zeide: Ik zal ditmaal uitgaan als op andere malen en zal mij uitschudden, want hij wist niet dat de Heere van hem geweken was. Toen grepen hem de Filistijnen en groeven zijn ogen uit. En zij voerden hem af naar Gaza en bonden hem met 2 koperen ketenen en hij was malende in het gevangenhuis. En het haar zijns hoofds begon weder te wassen gelijk toen hij geschoren werd. Toen verzamelden zich de vorsten der Filistijnen om hun god Dagon een groot offer te offeren en tot vrolijkheid. En ze zeiden, onze god heeft onze vijand Simson in onze hand gegeven. Desgelijks, als hem het volk zag, loofden zij hun god, want ze zeiden, onze god heeft in onze hand gegeven onze vijand, en die ons land verwoestte, en die onze verslagene velen maakte. En het geschiedde als hun hart vrolijk was, dat zij zeiden, roept Simson, dat hij voor ons spelen. En zij riepen Simson uit het gevangenhuis, en hij speelde voor hun aangezichten, en ze deden hem staan tussen de pilaren. Toen zeide Simson tot de jongen die bij hem bij de hand hield, laat mij gaan dat ik de pilaren betaste op het welk het huis gevestigd is, dat ik daaraan leune. Het huis nu was vol mannen en vrouwen. Ook waren daar alle vorsten der Filistijnen. En op het dak waren omtrent 3000 mannen en vrouwen die toezagen als Simson speelde. Toen riep Simson tot de Heere en zei de Heere, Heere, gedenk toch mijner en sterk mij toch alleenlijk ditmaal, o God, dat ik mij met een wrake voor mijn 2 ogen aan de Filistijnen wreke. En Simson vatte de 2 middelste pilaren op welke het huis was gevestigd en waarop het steunde, de een met zijn rechterhand en de ander met zijn linkerhand. En Simson zeide, mijn ziel sterve met de Filistijnen. En hij boog zich met kracht. En het huis viel op de vorsten en op al het volk dat daarin was. En de doden die hij in zijn sterven gedood heeft, waren meer dan die hij in zijn leven gedood had. Toen kwamen zijn broeders af en het ganse huis zijns vaders en namen hem op en brachten hem opwaarts en begroeven hem tussen Zora en tussen Estaol in het graf van zijn vader Manoach. Hij nu had Israël gericht 20 jaren. Tot zover het gedeelte van het woord van de Heere wat we samen vanmorgen wilden lezen. We zijn deze morgen in onze serie preken over het leven en de werken van Simson toegekomen aan het laatste gedeelte uit het levensboek van deze richter. En in deze laatste preek willen we stilstaan bij de dood van Simson. En de woorden van de tekst kunt u vinden in Richteren 16, de versen 22 tot en met 31. Richteren 16, 22 tot en met 31. We lezen alleen het eerste en het laatste vers van dit schriftgedeelte. En het haar van zijn hoofd begon weder te wassen, gelijk toen hij geschoren werd. Tot het 31ste vers. Toen kwamen zijn broeders af en het ganse huis zijns vaders en namen hem op en brachten hem opwaarts en begroeven hem tussen Zora en tussen Estaol in het graf van zijn vader Manoach. Hij nu had Israël gericht 20 jaren. Willen we eerst het aangezicht van de Heere zoeken in gemeenschappelijk gebed. Heere, gij eeuwige God, die heel ons leven in uw hand hebt en die alle omstandigheden bestuurt. U geeft het ons dat we vanmorgen zo samen hier in uw huis mogen zijn en we willen uw naam daarvoor eerbiedig erkennen. Want u gaf ons de gezondheid en de kracht. U stelde ons ook in de gelegenheid om naar uw huis te komen. U brengt ons zondag aan zondag onder het geopende woord, opdat wij daar mogen horen de woorden der zaligheid. Heere, wat is dat een wonder. Terwijl zoveel mensen in deze wereld van het woord van u verstoken zijn, geeft u ons uw woord en laat u telkens weer opnieuw de bazuin van het evangelie aan ons horen. Wil u dat woord dan ook zegenen? Geef dat de prediking van het woord en onze aanwezigheid in de kerk nooit een vanzelfsprekendheid mag worden. Maar dat het ons verootmoedigen mag en ook uit mag drijven tot u die de levende God zijt, opdat we u leren zoeken en tot u leren komen en op u leren hopen. Heren, we zijn er van deze week heel in het bijzonder bij stilgezet dat het een wonder is wanneer we de dagen mogen beleven en heel in het bijzonder dat weer opnieuw een zondag mag aanbreken. De afgelopen week, toen wij hier in de avonddienst samen waren, is dat vreselijk ongeluk gebeurd in onze hoofdstad in Amsterdam. Toen zoveel mensen omgekomen zijn, toen een vliegtuig neerstortte. Heren, we willen denken aan hen die in die vlammenzee en in die puinhopen het leven lieten. En dragen alle nabestaanden en familiebetrekkingen aan u op, die of in grote onzekerheid zijn, of in zware rouw gedompeld zijn. En we smeken u, Heren, wil u deze ramp, die toch ook de kenmerken toont van een nationale ramp, wil u die zegenen. En ook ons volk erbij stilzetten dat ons leven broos is. En dat wij, zoals de psalmdichter dat zegt, ieder ogenblik in nood zijn. Of zoals het oude spreekwoord zegt, midden in het leven door de dood zijn omvangen. Heere, zet ons daarbij stil en geef dat het zo mag zijn dat ook deze roepstemmen een spoorslag, een aansporing mogen zijn om u de levende God te zoeken. En dat deze roepstemmen die er in deze weken op allerlei wijze zo vele klinken, niet voorbij mogen gaan zoals een lichte rimpeling in het water wanneer de wind opsteekt. Maar dat het door mag dringen tot in ons volksgeweten, tot in onze harten. En dat het gezegend mag worden. We bidden u, Heere, wees met een ieder van ons. We zijn deze morgen samengekomen als mensen met onze eigen levensgeschiedenis, met onze eigen moeite en zorgen. En u weet, er zijn ook onder ons zorgen. U kent de zorgen van hen die eenzaam zijn en door verdriet en rouw werden getroffen. Heere, wil u hen bijzonder nabij zijn. We denken ook aan de zieken. Er zijn ook in deze weken verschillenden onder ons die ziek zijn, sommigen al langdurig, anderen toch nog maar heel kort. We denken aan hen die met hun gezondheid tobben of zorgen hebben over de gezondheid van iemand die hen lief is. We willen hen allen aan u, de Heere, opdragen en van u smeken, o getrouwe en eeuwige God, of u aan hen allen wilt gedenken. We denken aan onze hoogbejaarde broeder Dubbelt. Heere, u weet, zijn krachten zijn zwak. Wil u hem nabij zijn, wil u hem sterken, maar bovenal wil u tot zijn hart spreken. We dragen ook zuster Breen Struik aan u op, die deze week in het Delta ziekenhuis moest worden opgenomen. We bidden u, Heere, wil u haar nabij zijn en haar met uw goddelijke gunst omringen en geef dat ze voor haar geest en voor haar hart rust mag vinden. Denk ook aan Rinus Driessen, die al zo lange tijd in datzelfde ziekenhuis verblijft. Wil u hem nabij zijn en uw ondersteuning en hulp heel in het bijzonder doen ervaren. We smeken u ook voor alle andere zieken, Heren. Wees u hen allen nabij, het zij thuis, het zij in het ziekenhuis. Wil u het herstel zegenen en als er zorgen blijven, wil u met uw gunst en met uw genade hen allen bezoeken. We bidden u ook, o getrouwe en eeuwige God, of u met ons wilt zijn deze morgen. U weet ook, deze achterliggende week is er gemeentelijk en kerkelijk veel gebeurd. U weet ook hoe onze gedachten bezet kunnen zijn en gevangen kunnen zijn onder de dingen die het brede kerkelijke leven raken. Nu er deze week heel veel commissievergaderingen waren tot gisteren toe voor de synode. Heere, wil u ook in die dingen uw hulp en uw leiding laten blijken. En bootmoedig dank voor alle hulp die u gaf ook deze week. En bij de zorgen die overblijven, wil u ons nabij zijn. U weet ook dat we door dit alles heen een beslissing moesten nemen voor het beroep van Barendrecht. En u hebt het zo geleid dat we voor dat beroep moesten en mochten bedanken. Heren, nu die beslissing bekend geworden is, die u al zo lang bekend was, wil u geven dat er vrede, blijvende vrede mag zijn over deze beslissing. En dat het in uw gunst mag zijn. En mogen we dan allereerst Barendrecht aan u opdragen. Heren, u weet wat deze beslissing daar betekent. Nu ook op deze dag de mededeling zal worden gedaan. U weet ook hoe de zorgen rondom die grote gemeente die herderloos is, ons deze weken hebben beziggehouden. Heren, geef u dat Barendrecht, kon het zijn heel spoedig, weer een eigen predikant mag ontvangen. En zou u in alle zorgen die er ook daar zijn, een grote gemeente, schapen zonder onderherder, zou u voor de gemeente willen zorgen. Ze willen saambinden rondom uw woord. En willen geven dat er ook een samenbinding mag zijn aan de troon van uw genade. En zou u willen geven dat ook het woord zijn kracht mag doen. En dat spoedig de lege plaats waar het zo nodig is mag worden vervuld. Wil u ook ons gedenken? Wil u de gemeente gedenken? Geef, heren, dat nu we opnieuw aan elkaar verbonden zijn, dat het merkbaar in uw gunst mag zijn. En dat het woord zijn kracht mag doen onder ons. En dat er vruchten mogen komen en mogen blijven van geloof en van bekering. Heren, wil u geven dat dat mag blijken in het gemeentelijke leven, onder de jonge mensen, onder de kinderen. Maar dat dat ook mag blijken persoonlijk en in ons gezin. En geef dat we vanmorgen heel nadrukkelijk mogen beseffen dat het feit dat deze beslissing gevallen is, onverdiend is. Het is onverdiend, heren, wanneer we zien op onszelf dat wij nog een gemeente mogen hebben en mogen houden van u. Want daar hebben we het niet naar gemaakt. Persoonlijk niet en ambtelijk niet. En het is ook als gemeente een wonder, onverdiend, als we een dominee mogen hebben. Want wat zijn we beter dan de gemeente die vakant zijn. Sommige vele jaren vakant blijven. Heren, laat ook dat beseft en beleden worden. Dat we dat niet verdienen. En dat we zo vanmorgen en op deze dag in diepe ootmoed voor u mogen buigen. Maar ook dat er dankbaarheid mag zijn voor alles wat u geeft. Want ook dat is alles onverdiend. En zou u dan zelf het alles willen bevestigen en willen tonen dat het uw weg is. Heren, ook daarin zijn we van u zo diep afhankelijk. We bidden, wil u het doen, uit genade. Wees u met ons alle deze morgen, wanneer we voor de laatste maal het levensboek van Simson in deze serie preken openslaan. Geef, heren, dat we de lessen en de boodschap mogen verstaan en dat die boodschap door mag dringen tot in het hart van zondige mensen. Heren, breek harde, verharde harten stuk. Wil ongevoelige harten gevoelig maken. Wil afgedwaalde harten terugbrengen. En wil uw woord aan ons allen zegenen. Beschamend, ontdekkend, vertroostend, onderrichtend en bemoedigend. U weet wat we nodig hebben. We vragen het niet om ons, maar enkel en alleen uit genade, om Jezus Christus wil. Amen. We zingen nu eerst nog uit Psalm 69, daarvan de versen 5 en 8. aan het einde van de prediking na het amen zingen we uit Psalm 99, het zevende vers. Gij met hen begaan hebt hun wens voldaan, Heere die naar uw woord hun gebed verhoort. Gij waart hun lot, hun vergevend God. Schoon ze ook om hun zonden straffen ondervonden. 99, het zevende vers aan het einde van de prediking. Geliefde gemeente, wij weten wat de uitdrukking een geslaagd leven betekent. Dat zeggen we van iemand die na een lang leven of misschien na niet zo'n lang leven veel heeft mogen bereiken. Iemand die een gezegend huwelijksleven gehad heeft, een bedrijf heeft mogen opbouwen of zakelijk geslaagd genoemd kan worden. En misschien na 40 dienstjaren of iets dergelijks nog een koninklijke onderscheiding krijgt. Daarvan kun je zeggen een geslaagd leven. En u hoort het soms wanneer iemand overleden is zeggen. Hij heeft een goed leven gehad. Een geslaagd leven is het geweest. En wij kunnen er zo, wanneer we nog jonger zijn, over denken. En misschien ook op hopen dat ons leven slagen mag. Dat is op zichzelf niet verkeerd. Al moeten we tegelijkertijd er wel bij zeggen dat het hoogste wat ons leven biedt niet het geslaagd zijn in dit leven is. Maar afgedacht daarvan is het een zegen als mensen van ons zeggen dat ons leven geslaagd was. Maar als we nu eens naar Simson kijken vanmorgen, is dat nu een geslaagd leven? Als we hem daar zien in die gevangenis in Gaza, op een binnenplaats, misschien met een afdak erboven, waar de molen is, waar het graan gemalen wordt, en hij als een ezel gebonden wordt in een soort beugel en de hele dag zijn rondjes loopt om die boom van die molen rond te draaien. Zijn ogen, ze zijn uitgestoken. Zijn kracht is vergaan. Zijn lange haren, het teken van het Nazireaat, ze zijn afgeschoren. Is dat nu een geslaagd leven? Nee, als we zo kijken, dan zeggen we dat is een mislukt leven. Een verzondigd leven. Inderdaad. En toch kunnen we het zeggen, in zekere zin blijkt op het moment van de dood van Simson dat God toch zijn leven goedkeurt. En we horen als straks de brokstukken van dat geweldige gebouw van de tempel van Dagon ineenstorten. En de Filistijnen samen met Simson bedolven worden onder het puin. Toch iets van wat later luide klinken zal op Golgotha's heuvel. Het is volbracht. Het komt toch goed. Al is het door de schande heen. En al is het door de ondergang heen. Dat zien we als we vanavond nadenken over Simsons einde. We letten op drie dingen. Allereerst op de worsteling om Gods gunst. In de tweede plaats over de bespotting van zijn ambt. En in de derde plaats de voltooiing van zijn werk. Simsons einde, de worsteling om Gods gunst. De bespotting van zijn ambt. En ten derde de voltooiing van zijn werk. Simson in de gevangenis. Dag aan dag slavenwerk, ezelswerk doen. Gebonden aan een boom van een molen om te malen. Maar één ding moeten we niet vergeten. Dat terwijl Simson in de gevangenis zit en zijn leven als het ware een verloren leven lijkt te zijn, dat het duidelijk is dat Simson tot zichzelf komt. U zult zeggen, wel dat weten we niet, want er staat geen beschrijving van wat Simson in die gevangenis allemaal doorgemaakt heeft. Nee, inderdaad, u hebt gelijk. Daar legt de Bijbel een sluier over. Wij weten niet wat Simson in die gevangenis met zijn uitgegraven ogen en met zijn afgeschoren haren, wat hij daar allemaal heeft doorgemaakt. De Bijbel legt daar inderdaad een sluier over, zodat het voor ons verborgen blijft. Maar we kunnen gevoegelijk veronderstellen dat er heel wat in hem is omgegaan. En er zijn twee kleine aanwijzingen die in elk geval iets duidelijk maken van wat er zo in die gevangenis van Gaza in het hart van Simson is omgegaan. En die twee dingen zijn dit. We lezen in het begin van onze tekst dat zijn haar weer begon te groeien. En we lezen even later dat wanneer hij naar voren gehaald wordt en in die tempel van Dagon moet optreden als een kloon, want dat was het, dat hij tot de Heere roept. Die twee dingen, die eigenlijk wat terzijde staan in de geschiedenis en misschien niet direct onze aandacht vragen, moeten we aan het begin van de prediking van morgen toch onderstrepen. Laten we met het laatstgenoemde beginnen. Simson bidt straks tot de Heere in de benauwenis van zijn hart. En dat betekent dat in die gevangenis, in die dagen en weken dat hij in de gevangenis doorbracht, dat er in Simsons leven iets gebeurd is. Simson was iemand die de vrezen van de Heere kende. We hebben dat op verschillende momenten gezien. Van Simson wordt in de brief aan de Hebreeën gezegd dat hij ook in het geloof heeft gewandeld. Hij was een kind van God. We weten ook dat op bepaalde momenten in zijn leven dat de geest van de Heere vaardig over hem werd. Dat hij bijzonder gesterkt werd door de Heilige Geest om Israël te verlossen uit de hand van de Filistijnen. Maar wat is Simson diep gezonken? Heel zijn levensboek heeft zwarte bladzijden gekend van zonde en ongerechtigheid. Maar vooral die laatste periode is een duistere periode in Simsons leven geweest. We hebben het de vorige week gezien. Nadat hij tot grote zedeloosheid vervallen was, deed de vrije liefde zijn intrede in zijn leven. En hij werd verliefd op een vrouw uit het land van de Filistijnen, Delila. Hij was helemaal weg van haar. En zij werd het middel van zijn ondergang. Verstrikt in de strikken van een verkeerde liefde, werd het geheim van Simsons kracht bekend. En zijn haarlokken werden afgeschoren. Het teken van zijn aan God gewijd zijn. Zijn kracht ging weg. En de Filistijnen sloegen de handen aan hem. En hun wraak was bitter. Ze groeven hem de ogen uit en brachten hem hier in deze gevangenis. En daar gaat Simson. De droom van de liefde en van de zinnelijkheid is wreed verstoord. En zijn ogen, waarmee hij zoveel ijdelheden gezien heeft en zich aan het ijdele van deze wereld en van de zonde van deze wereld vergaapt heeft, ze zijn hem afgenomen. Daarin moet Simson iets gevoeld hebben, dat het zwaar en bitter is om tegen de Heere te zondigen. We hebben het de vorige week aangehaald. Gods volk zondigt niet goedkoop. En een aan God gewijde richter als Simson zondigt verschrikkelijk duur. Het kost hem niet alleen zijn twee ogen en zijn vrijheid en zijn kracht en zijn haren. Maar hij heeft ook de gunst van de Heere verzondigd. En hij heeft ook zijn ambt verzondigd. Wat zal er in Simson omgegaan zijn, malend in de gevangenis? Maar één ding is zeker. Dat terwijl al die dingen die in Simsons hart omgingen aan ons niet genoemd worden, in die gevangenis heeft Simson weer leren bidden. En vandaar dat hij straks zijn blinde ogen opheft naar de hemel en de God des levens aanroept. Dat leren bidden is in de gevangenis begonnen. Daar is Simson tot zichzelf gekomen. Wanneer was het de laatste keer dat Simson bad? Wel, we lezen de laatste keer, ja, dat was toen op dat slagveld van Legi. Toen stond hij daar in zijn kracht. Toen had hij met een ezelskaak honderden, duizenden Filistijnen neergeslagen. En toen had God hem ineens laten voelen hoe zwak hij was in zichzelf, hoe dorstig hij was. En toen had hij de naam van de Heere aangeroepen en zelfs die bron, die fontein genoemd. Bron van het gebed, bron van het aanroepen. Maar na Legi, na die plaats van het gebed bij Legi, was het met Simson eigenlijk bergafwaarts gegaan. U leest niet één keer dat hij gebeden heeft. Hij is Gaza niet binnengegaan met een gebed. Wend mijn oog van de ijdelheden af. Hij is niet naar Delila gegaan met een gebed. Heere, bewaar mijn voeten, dat zij niet uit zouden glijden op de glibberpaden van de verleiding en van de zonde. En nu, na een leven van geestelijke armoede en van afdwalen en verzinken in de zonde, nu ontwaakt het hart van Simson en komt hij tot zichzelf en leert weer bidden. Gemeente, wat zitten daar een lessen in? Deze les onder andere. Wat heeft de Heere veel werk aan mensen om ze te leren bidden? Wat heeft de Heere veel werk in het leven van zijn kinderen om ze weer opnieuw te leren bidden? Legt u uw levensboek ernaast, u die de Heere kennen mag? Hoe is het met uw gebedsleven? Is door de zonde, door de verleiding of door slordigheid of door geestelijke hoogmoed en gearriveerdheid het gebed verstomd? O, laat dan de prediking over het leven van Simson van vanmorgen u tot een geweldige waarschuwing zijn die u wakker schudt. Een biddeloos leven, een zorgeloos leven, een leven waarin de Heere zo ver verwijderd is, dat is een gevaarlijk leven. U kunt er door eigen schuld in Gaza's gevangenis terechtkomen. In de molen. Net als Simson. Smeek of God dat ingezonkene wil verlevendigen. En of hij u wil bewaren voor de paden van de zonde. Wat is het nodig als we genade kennen? Om steeds te vragen of de Heere ons het gebed wil leren en dicht bij zichzelf wil houden. In die verborgen omgang met God. Dat was het wat Simson gemist had. En dat was het begin waardoor hij zo ver wegzonk en uiteindelijk zijn ambt te grabbel gooide. En toen werd het teken van zijn ambt die lange Nazireaatsharen afgeschoren. We hebben de vorige week gezien, de Heere kan de Satan toelaten om zijn kinderen die op een zonde weg zich begeven of dwalen, om hun als het ware kaal te scheren. De tekenen van Gods gunst weg te nemen. En Satan heeft wat een scheermessen. Bij Simson was het de zonde van de zinnelijkheid van die Filistijnse vrouwen. Bij een ander is het de zonde van de geestelijke hoogmoed. Bij een derde het materialisme. Bij een vierde de slordigheid en de onverschilligheid. En gaat u maar door. Satan heeft wat een scheermessen om mensen kaal te scheren. En mensen de gunst van God af te nemen. Maar u moet één ding niet vergeten. Al heeft Satan veel macht. Als iemand in het donker komt en in de zonde valt. Maar hij is een oprecht kind van God. Dan kan Satan hem wel veel pijn doen. En dan kan hij door de gevolgen van de zonde wel een zware weg moeten gaan. Maar Satan kan nooit dat wat God in zijn leven gelegd heeft eruit wegnemen. En dat ziet u ook bij Simson. Want als Simson in die gevangenis zit, dan zijn zijn haren afgeschoren. Dat is door die vakkundige kapper gedaan die Delila ontboden had. Dat is ten diepste door de duivel gedaan die Simson te schande gemaakt heeft hier als richter van Israëls volk. Maar zijn haar begint weer te groeien. Het groeit zelfs zo dat het even lang wordt, zo lezen we, als in de tijd waarin Simson geschoren werd. Moet u opletten. Simson was iemand die de Satan wel kon slaan. Maar God had in Simson toch iets gelegd wat de Satan niet aan kon tasten. En daar zijn die groeiende haren het symbool van. We zouden het kunnen vergelijken met een woord uit het boek Job. Job die ook door Satans scheermes kaal geschoren werd. Job die belaagd werd door vrienden die geen vrienden waren. Die hem met allerlei strikvragen lastig probeerden te vallen. En die tegen hem zeiden, Job, als je zo geslagen bent en als je zo gepijnigd bent en als je zo door God verlaten bent, Job, dat is een teken dat je nooit genade gekend hebt. En dan zegt Job in een bepaald verband, de wortel van de zaak wordt toch in me gevonden. Hij bedoelt daarmee, mag ik het in een beeldspraak zeggen, ontleend aan de geschiedenis van vandaag, al heeft de duivel me de haren afgeschoren. Hij kan de wortels niet aanraken. Want God heeft een wortel van het genadewerk in mijn hart geplant. En die kan Satan en die kan geen vriend die geen vriend is me ontnemen. De wortel van de zaak. Dat is Gods werk. En ook al gaan de bestrijders en ook al gaan de moeite en de zorgen en de aanvechtingen over ons leven heen. Als God wortel van genadewerk in ons leven gelegd heeft, dan, ja, dan kan zo iemand niet verloren gaan. Satan heeft Simson zeer begeerd te ziften als de tarwe. Maar Christus heeft ook voor Simson gebeden dat zijn geloof niet ophouden. De wortel van de zaak is in hem. Zijn haren groeien, dat is het teken. O, dat is voor de kerk van de Heere Jezus Christus in de bestrijding. een troost wanneer daar licht over valt. Dat hoe alles ook afgenomen wordt en ingezonken kan zijn en dat vaak door eigen schuld. De Heere zorgt voor zijn werk. Waar de wortel is, waar het zaad van het woord ontkiemd is door de genade van de Heilige Geest. Daar zal de Heere niet begeven en daar zal de Heere niet verlaten. En zo zien we Simson in de gevangenis malende. Als een man die weer in de weg van de ootmoed, alles verliezend, leert bidden als een arme boeteling, als een arme schuldige. Maar ook als een man in wiens leven toch de wortel van de zaak, het genadewerk van God blijft. En wat zal dat verduisterd geweest zijn? En wat zal dat soms een aanvechting gegeven hebben? Maar het was het toch. En dat zal blijken. Want wat gebeurt? Wel, op zekere dag, het haar van Simson is inmiddels gegroeid, komen er soldaten van de Filistijnen naar binnen. Simson heeft er misschien bij geruchten al iets van gehoord. Er zou een geweldig feest worden gehouden in de tempel van de god Dagon. En we weten ook uit de boeken van Samuel dat Dagon heel in het bijzonder de god van de Filistijnen was. Nu is er over die god Dagon niet zoveel bekend. In oudere boeken kunt u vaak lezen dat zijn naam verwant zou zijn met het woord vis. En dan wordt wel eens gezegd dat de beelden van Dagon beelden waren van een man met een onderlichaam van een vis. Een zogenaamde meerman, een zeeman. Nou, dat blijkt door onderzoek uit later eeuwen achterhaald te zijn. Dagon behoort bij de oude Canaanitische goden. En wordt onder die oude Canaanitische goden beschouwd als de vader van de god Baal. Maar verder weten we over die god Dagon eigenlijk niet eens zo verschrikkelijk veel. In elk geval, hij was de grote afgod van de Filistijnen. En het is tot zijn eer dat de Filistijnen nu een groot feest willen gaan vieren en de god Dagon dank willen brengen voor al zijn zegeningen. Maar te midden van de zegeningen die Dagon aan hen bewezen heeft, is toch vooral die zegen dat de grote vijand van de natie, Simson, gearresteerd is en nu voor spot slavendienst doet in de gevangenis van Gaza. En de Filistijnse machthebbers zullen er onder het genot van een glas wijn of sterke drank wel over gespot hebben, die Simson. De poorten van Gaza droeg hij weg. En nu zit hij in Gaza geketend als een blinde man. Hij kan niets doen. En misschien zullen ze wel bedenkelijke grapjes gemaakt hebben over zijn verhouding met Delila. Daarin spotten ze met Simson. Maar daarin spotten ze ook met Simsons God. Daarin halen ze Simsons als persoon door het slijk, maar ook Simsons ambt als richter, want God had hem aangesteld om Israël te verlossen. En dat is de geest waarin ze samenkomen. De spot met Simson en met Simsons God. Met het volk van Israël en met Israëls Almachtige. Ze komen samen in die enorme tempel. De mensen zitten in het rond. Er staat in de tekst dat ze zitten op een dak. Dat wordt verschillend uitgelegd. Sommigen zeggen dat het inderdaad zo is dat de tempel beneden helemaal vol zat en dat er een soort dak was met een opening waarop ook mensen zaten, maar dat is eigenlijk moeilijk voor te stellen. De beste uitleg is misschien dat die tempel een soort vorm had van wat wij het best kunnen vergelijken met een stadion. Oplopende schuine daken als het ware, waarop zetels waren aangebracht, waarop de aanbidders van Dagon met honderden en duizenden tegelijk konden zitten. waarbij ze de offers daar beneden in de diepte van de tempel konden zien en waarbij ze hun liederen konden zingen en konden schreeuwen tot eer van hun god Dagon. Een soort stadion dus. Daar zaten ze en ze zagen de priesters hun verrichtingen doen voor het beeld van Dagon. Ze zagen ook hoe de offers gebracht werden. En toen werd de roep vanuit die massa mensen gehoord. Laten we Simson halen. Hij moet hier getoond worden. Hij hier aan de voeten van Dagon, want dat is de bedoeling natuurlijk. Aan de voeten van Dagon, net onder dat beeld van Dagon. Als een trofee, als een overwinningsteken van de macht van Dagon. Laat hem voor Dagon knielen. En laat hem spelen. Hij moest dansen en huppelen en springen. Die dwaze blinde. Hij heeft vroeger met ons een spel gespeeld. Hij heeft vroeger met een ezelskaak duizenden verslagen. Maar nu zullen wij hem laten spelen, laten dansen, laten optreden. Vergun me de uitdrukking, als een soort clown. Tot amusement van het publiek. En daar komt Simson. Hij wordt door de hand van één of twee jonge mensen geleid, want hij is blind. En hij gaat dat grote gebouw binnen. En hij hoort het gejoel en het gezang. En hij wordt gedwongen om te spelen. Het gebouw, hij hoort het rondom zich, is gevuld met duizenden Filistijnen. En over dat stadionachtige gebouw is een soort dak wat rust op pilaren. En die pilaren staan vermoedelijk heel dicht bij het grote beeld van Dagon. Misschien er net achter. En als hij dan een ogenblik rust, terwijl het gezang nog weer klinkt, onze God heeft ons gegeven in onze hand, Simson, onze vijand. Als het gejoel nog na-echoot van die brooddronken Filistijnen, dan vraagt Simson aan de jongen die hem bij de hand leidt, geef dat ik bij die pilaren mag staan waarop het huis rust. En Simson wordt naar die pilaren geleid. De jongen zal wellicht gedacht hebben, hij is moe geworden. Laat hem daar maar even uitrusten voor het volgende optreden. En dan komt Simson bij die pilaren en tast aan die pilaren. En Simson bidt bij de pilaren van het huis. En hij zegt, Heere, Heere, gedenk toch mijner en sterk mij toch alleenlijk ditmaal, o God, dat ik mij met een wrake voor mijn twee ogen aan de Filistijnen wreke. Hoort u Simson bidden, terwijl de scharen joelen? Het lijkt erop alsof Simson in zijn gebed alleen maar bidt uit wraakzucht. Zo zou je de woorden kunnen lezen. Heren, mijn twee ogen, ze zijn me afgenomen. Laat ik me nu mogen wreken voor mijn twee ogen. Toch moeten we de woorden van Simson wat dieper zien. Ik denk dat het eerlijkheid gebiedt dat we zeggen, die gedachte van de wraak aan de Filistijnen zal er ook wel ingezeten hebben. Het moet heel wat voor Simson geweest zijn om nu te midden van het volk wat hij als eenling versloeg in talrijke veldslagen, dat hij nu moest optreden en een speelbal was van de spot en de hoon van deze mensen. Het moet wat voor hem geweest zijn dat ze hem geknecht hebben en de ogen hebben afgenomen. En daarom kunnen we het begrijpen. Alhoewel het niet goed te keuren is, dat is wat anders. Dat Simson ook wraakgedachten gehad heeft. Maar ook al is er misschien in zijn hart bij het spreken van dit gebed iets van de wraak geweest, Toch ligt er ook iets in dit gebed wat God in gunst aanziet. Want de Heere verhoort straks dat gebed. En dat betekent dat dit gebed toch ook iets bevatte wat, zoals de Bijbel zegt, een welriekende reuk was voor de Heere. Het was de Heere aangenaam. En wat zit in dat gebed dan wat de Heere aangenaam is? Wel, Simsons hart is ontwaakt. Hij is tot zichzelf gekomen. Hij is tot inkeer gekomen. En daarom gaat het, nu hij hier bespot wordt door die duizenden Filistijnen, niet slechts om zijn ogen, maar ook om de eer van de God in wiens dienst hij stond. Als de Filistijnen Simson schimpen, dan schimpen ze ook de God van Simson. En Simson voelt hoe hij zijn ambt verzondigd heeft, zijn Nazireaat. Hij heeft als Nazireër gefaald, als richter gefaald. Hij is geen toegewijde aan God geweest. Hij heeft de naam van de Heere grotelijks doen lasteren. En dat moet door zijn ziel gesneden hebben toen hij daar speelde. Een speelbal was van die mensen daar in de tempel van Dagon. Ze spotten niet slechts met hem die zijn twee ogen miste. Ze spotten met zijn God. Ze spotten met zijn ambt. Ze spotten met de heilige dingen. En er ligt in dat gebed iets opgesloten van: Heere, wreek uzelf. Kom voor uw eer op. En wreek ook mij voor mijn twee ogen. Simson bidt of God wil opstaan. Gemeente, dat is een ontzaglijk gebed. Een gebed wat u in de Bijbel zo vaak leest. God, Heere der legermachten, sta op. Laat uw naam heerlijk zijn. Laten de vijanden verstrooid worden. Laten uw haters wijd en zijd worden verdelgd. Dat zijn de gebeden uit de psalmen om de wraak van God. En laten we het niet vergeten, dat is een aspect van het gebedsleven wat wij vandaag eigenlijk helemaal verleerd zijn. Nee, we moeten heel nadrukkelijk zeggen, als wij bidden of God wil opstaan en of God wraak wil doen aan zijn vijanden, dan mag u dat niet misbruiken om uw eigen gevoelens van vijandschap of verzet in die gebeden een plaats te gaan geven. Maar dan gaat het wel om de eer van de koning. En als het ons in ons leven te doen is om de eer van de koning, om de eer van de Heere, dan bidden we ook of God zijn heilige wraak wil doen blijken. Dat leest u niet alleen in de psalmen, maar dat leest u ook in het allervolmaakste gebed van de Heere Jezus. Want het wordt wel eens gezegd, ja kijk die wraakpsalmen, Heere, verpletter uw vijanden, dat is iets van het Oude Testament. Nee, nee, nee. Dat is iets van heel de schrift. Dat ligt ook opgesloten in de eerste bede van het allervolmaakste gebed. Onze Vader die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Hoe zou de naam van God geheiligd kunnen worden zonder dat de vijanden verstrooid worden? Hoe zou het koninkrijk van God kunnen komen zonder dat de vijanden van dat koninkrijk vernietigd worden? Leest u de uitleg maar in onze Heidelberger. Heere, sta op, toon uw gezag. Laten uw vijanden en de vijanden van uw rijk verstrooid worden. Zeg, bid u daar wel eens om. Dat de vijanden van God verstrooid worden. U zegt, dat is een gevaarlijk gebed. Ja, dat is een gevaarlijk gebed, dat is waar. Maar toch vraag ik, bid u daar wel eens om? Of die vijand van binnen verstrooid mag worden, dat harde hart van u? Die Filistijnse spot met de dingen van de Heere die ook in uw binnenste leeft? Die afgodendienst waarvan Calvijn gezegd heeft, onze hart is een hele fabriek van afgodendienst. Bid u wel eens tegen de zonden en tegen de vijandschap en tegen het verzet. En wat niet al in uw eigen leven in, Heere, laten die vijanden verstrooid worden. En in breder verband, als u nou ziet op de situatie van de kerken in deze materialistische wereld van het vrije Westen. Bidden we wel eens, Heere, stop uw vijanden de mond. De vijanden die mensen bij de kerk en bij het woord vandaan trekken. De vijanden die verwarring zaaien in gemeenten en in kerken. De vijanden die de wereldgeest doen doordringen in de gezinnen en in de kerken. Bidden we wel eens of de Heere die vijanden wil verstrooien en verslaan. Of God zich aan zijn vijanden wil wreken. Zou dat niet de reden zijn waarom er zoveel slapheid en matheid is? Want we klagen wel, oh wat is toch een toestand. Je schaam je soms voor de kerk. Dat zei van de week nog iemand. Maar bidden we ook of God over die kerk opstaat. Zegenend en richtend. Troostend en wrekend. Als grote pleitbeslechter van de komst van zijn koninkrijk. Want we kunnen klagen zolang we adem hebben, gemeente. Maar zonder dat het ons werkelijk iets doet. Want er zijn ook nog zulke dingen als dodenklachten. Maar als de zaak van de koning en de zaak van Gods koninkrijk werkelijk op ons hart brandt, dan gaan we iets van de dingen verstaan die hier schemerig misschien in het gebed van Simson op ons afkomen. Het gebed of God wil opstaan. Ja, en als God opstaat, dan gebeuren er wonderen. Maar laten we het niet vergeten. Dat is verschrikkelijk voor Gods vijanden. De psalmdichter zegt, als God opstaat, Gods vijanden zullen vergaan. En als straks Simson zijn sterke lichaam buigt, en als het huis ineens stort, dan voltrekt God vonnis over de lasteraars en de spotters, de Filistijnen. En in alle ernst, mijn jongen of meisje, ouderen hier in de kerk. We zijn geen Filistijnen. U of jullie zijn misschien ook geen spotters. Dat is goed. Maar als je onbekeerd blijft leven, dan zul je insgelijks vergaan. Dat zegt de Heer Jezus. Als dat huis ineens stort op de Filistijnen en je zegt verschrikkelijk. Als een vliegtuig neerstort op twee flats en je zegt ontzettend. Zegt de Heere Jezus. En indien gij u niet bekeert, zult gij insgelijks vergaan. Dat is de boodschap die deze week door Nederland klonk. Maar die vrees ik niet verstaan wordt. Of maar heel weinig. Indien gij u niet bekeert, zult gij insgelijks vergaan. Vergeten we het niet. En dan gebeurt het. Aangrijpend. Simson tast die pilaren af. U ziet zijn verwerende handen. U ziet die lege ogen naar boven staren. En zijn kracht komt terug. God verhoort zijn gebed. En Simson trekt die twee pilaren waar hij zijn machtige armen omgeslagen heeft naar elkaar toe. Pilaren die uit losse stukken, zogenaamde trommels, bestaan. En die pilaren storten ineen. En heel het huis stort ineen. Simson sterft onder de pilaren. Maar vele duizenden mannen, vrouwen, kinderen van de Filistijnen, ze sterven onder het puin. Het valt ineen, een schreeuw, in doodsnood, een gil. En dan de stilte. Eén grote puinhoop. Gods vijanden zullen vergaan. En als u dan goed luistert naar wat de schrift zegt, dan ziet u dat dat ook zo beschreven wordt. Gods vijanden zullen vergaan. Want we lezen, als dat heel eenvoudig beschreven wordt in vers 30, en de doden die hij in zijn sterven gedood heeft waren meer dan die hij in zijn leven gedood heeft. Hier wordt ook het sterven van Simson gezet in het perspectief van zijn werk. Want wat was zijn werk? Zijn werk was bij zijn geboorte al gezegd: deze zal beginnen Israël te verlossen uit de hand van Gods vijanden. En bij zijn leven had hij al vele van Gods vijanden mogen verslaan. Maar nu in zijn sterven versloeg hij er nog meer. Kijk. Ondanks alles wat ons met schrik, met zorg en met afschuw vervuld heeft in het levensboek van Simson, God zorgt toch dat het leven van Simson niet vruchteloos is. En dat zijn werk niet ijdel is in de Heere. Zijn werk wordt toch volbracht. De vijanden worden verslagen. Hij begint Israël te verlossen uit de hand van de Filistijnen. Maar wat een weg. Wat een ontzaglijke weg. Je zou zelfs kunnen vragen, en die vraag moeten we even aanstippen: was het wel goed wat Simson deed? Was het niet zo dat hij eigenlijk zichzelf doodde toen hij die pilaren naar elkaar drukte en zo het gebouw in deed storten en met de Filistijnen onder de puinhopen werd begraven? Ik geloof het niet. Er zijn verschillende dingen die duidelijk laten zien dat de schrift Simsons dood anders tekent. Het eerste is dit, dat Simson niet de dood zocht. Niet een einde aan zijn leven wilde maken, dat was zijn bedoeling niet. Maar hij zocht het in de kracht van de Heere vijanden te verslaan. Ondanks zijn blinde ogen toch zijn roeping nog te vervullen. Verlosser van Israël te worden. Bovendien lezen we dat Simson, die heel zijn leven een eenzame figuur geweest is, toch nog vrienden had. U ziet ze komen en zoeken tussen de puinhopen. Misschien verwanten, misschien vrienden uit het dorp waar hij vandaan kwam. En in dat zoeken tussen de puinhopen, dat verschrikkelijke werk, we zijn er van de week ook op een heel andere manier aan herinnerd, vinden ze uiteindelijk het lichaam van Simson en begraven het in het graf van zijn vader Manoah. Simson, veracht als gevangene, krijgt toch een begrafenis. En zelfs een eervolle begrafenis. Hij wordt tot zijn vaderen verzameld. In het graf van vader Manoah wordt hij begraven. Nou, dat zijn allemaal tekenen dat de Bijbel niet over de dood van Simson spreekt als zelfdoding. Maar Simson gaf zijn leven voor de zaak van de Heere en voor het volk van de Heere. En dan komen we bij het dieptepunt, laat ik het zo zeggen, van Simsons levensgeschiedenis en van Simsons stervensgeschiedenis. Want als we zo lezen dat Simson zijn leven gaf en in zijn sterven meer vijanden versloeg dan bij zijn leven, dan rijst achter Simson op hij die meer dan Simson is, Gods grote verlosser. Van Simson gold, hij begon Israël te verlossen. Van Simson gold, hij was een zondig mens, wat een leven bevlekt met 1000 zonden. Maar van deze die meer is dan Simson geldt, hij is Gods volkomen verlosser. En hij is zonder zonde en daarin het tegendeel, het tegenbeeld van Simson. En als we hem voor ons opzien reizen, wat zijn er dan bij alle verschillen toch gelijkenissen tussen Simsons leven en in veel dieper zin tussen het leven van de Heere Jezus. Simson werd bespot, maar daardoor eigen schuld. Jezus wordt bespot, terwijl hij geen zonde gedaan had en terwijl er geen onrecht in zijn mond geweest is. Hij werd in een spel betrokken. Profeteer! Wie heeft u geslagen? Hij werd een spotkoning getoond in het rechtshuis van Pilatus. Zie de mens. Maar zonder zonde. Simson speelde voor Dagon door eigen schuld. Jezus wordt bespot. Vanwege uw zonde en de mijne. Vanwege Simsons overspel en dwaasheid. Vanwege onze schuld en ongerechtigheid. Ziet u het verschil? Het snarenspel van dronkaards in mijn leed. En het wordt nog erger. Jezus de Christus als een gesmade. Hij sterft. En als hij bidt, vindt hij geen verhoring. Mijn God. Mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? Simsons wraakgebed, wel verhoring. Christus' klacht uit de verlatenheid, geen verhoring. Hij leed als borg. Hij ging de dood in. De nacht. En toch heeft hij in zijn sterven, en daarin ziet u weer vergelijking met Simson, in zijn sterven vijanden verslagen. Nee, niet slechts honderden, duizenden Filistijnen, maar hij heeft heel de macht van de hel, van zonde en van dood verslagen. En er is geen vijand uit dat rijk van de vorst der duisternis ongeslagen gebleven. Door de dood van de Heere Jezus, alles de kop vermorzeld. Of ik weet het, de duivel en zijn rijk en de wereld en de zonde, ze kunnen nog zoveel macht hebben, ook in het leven van Gods kinderen. Maar alle machten en krachten van de duivel en zijn hele rijk hebben in het sterven van Jezus Christus de doodsteek gehad toen zijn ziel stierf. Stierven de Filistijnen van Satan en zonde en dood met hem. De doodsteek. En daarom ligt er in het offer van deze Zoon van God, in zijn volbrachte werk, in zijn volkomen offer, alle mogelijkheid om behouden te worden. Dat zondaren verlost worden van de ketenen van de zonde en van de macht van de zonde. Dat zondaren behouden worden van de toekomende toorn. Dat de zonde waar je mee topt, u die de Heere vreest, gedood kan worden. Dat de begeerte die zich als het ware in zijn netten wil verstrikken, dat die de doodsteek ontvangt. Bij hem is de kracht en bij hem is de genade. O, zijn er vanmorgen mensen die met hun zonde vastlopen, die voor het eerst of opnieuw, net als die tollenaar, zeggen: o God, ik ben de zondaar. En wees gij mij de zondaar genadig. Ziet u achter de stervende Simson niet de gedaante verrijzen van de stervende Christus? Bij hem is genade. En dat voor de grootste schuldige, dat voor de allerellendigste. Er is nog iets, en daarmee sluiten we af. Simson bad stervend: Heere, wreek mij aan mijn twee ogen. En wat bad de Heere Jezus ook weer stervend? Vader, vergeef het hun. Want ze weten niet wat ze doen. Vader, vergeef. En daarom, omdat Jezus sterven bad om vergeving, daarom is het mogelijk, gemeente, dat arme, verloren, in zichzelf schuldige zondaren behouden worden. Daarom is het mogelijk dat ook de zonde van Gods kinderen die ze deden na ontvangen genade uitgewist worden. Vader, vergeef, want ze weten niet wat ze doen. Zouden we op grond van die bede van de stervende verlosser dan onze knieën niet buigen? Heere, bewaar. Heere, vergeef. Ontferm u over mij. Amen. Eindigen we met dankzegging en gebed. Heren, we zeggen uw grote naam eerbiedig dank voor alles wat u gaf. Het was een aangrijpende geschiedenis, een ontdekkende geschiedenis die vanmorgen onze aandacht vroeg. O God, wil u geven dat het ook zo tot ons gesproken heeft. Dat wie God verlaat heeft smart op smart te vrezen. Maar dat we ook hebben mogen zien dat waar het waar is, dat uw vijanden vergaan, dat gij toch door de genade die in Christus Jezus is, een volk formeert dat uw lof zal vertellen. Al gaat het door het diepst van het donker, al gaat het door de nacht heen. Heere, leer ons daar iets van kennen. Van die vergevende genade die u biddend afsmeekte van de hoge hemel op Golgotha. Vader, vergeef, want ze weten niet wat ze doen. O God, ontferm u over ons en wil u ons en onze kinderen bekeren. Want we hebben het ook vanmorgen aangestipt, indien wij ons niet bekeren. Wij zullen insgelijks vergaan. Die mensen op wie de toren van Siloam viel, waren geen groter zondaars dan de zondaars in de dagen van de Heere Jezus. En die mensen op wie dat vliegtuig viel en die in de Vlammenzee omkwamen, deze week waren geen groter zondaars dan dat wij het zijn. O Heere, dat we de boodschap verstaan mogen, indien gij u niet bekeert. Heere, druk dat op ons hart, opdat we door die ene naam, die onder de hemel gegeven is, waardoor wij moeten zalig worden, opdat wij daardoor behouden worden, voor nu en voor eeuwig. We vragen het om Jezus wil, uit genade. Amen. Psalm 138, het vierde vers, is onze slotzang. Thank you. uiteen in vrede, draag de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij en blijven met u allen. Amen.